Dankjewel, Pieter. Pieter had mij gevraagd of ik dit keer iets wilde vertellen met een kunsthistorisch aspect. Nou, dat gaan we dus nu doen. En ik heb mij de vraag gesteld, waar komt Kneppelhout's liefde voor de kunst precies vandaan? Misschien kent u het mooie verhaal De Portlandvaas. Een aantal jaren geleden door Marita Matthijssen heruitgegeven in haar verhalenbundel Waanzinnig Trukken. Dat gaat over een verwende Leidse student die vanaf zijn jongste jeugd gepamperd is. Rijke ouders. Hij was een zoon waar lang naar uitgekeken was. Hij had al twee oudere zussen. Ontzettend verwend. Niets mocht hem meer boeien. Hij was een en al verveling. En toen heeft zijn grootvader een keer gezegd: jij moet een keer naar Londen gaan. Hè, om je te ontwikkelen. Je moet ergens enthousiast voor worden. Nou, gaat die jongen met tegenzin, gaat hij dan naar Londen. Krijgt meteen ruzie met zijn huisbaas daar, dat hij geen sigaren mag roken op zijn kamer. Gaat uiteindelijk naar het British Museum. En daar wordt hij geconfronteerd met de beroemde Portlandvaas. Een vaas die daar echt een van de mooiste objecten toen was.
Slecht verstaanbaar.
Oh.
Dichterbij?
Ja. Zo beter?
Ja.
Ik ga niet helemaal herhalen, toch? Maar in ieder geval, verhaal, hè, de Portlandvaas, verwende student gaat naar Londen, ziet daar die vaas en in een vlaag van verstandsverbijstering grijpt hij een object wat daar in de buurt staat en gooit die vaas aan guzzlementen. En dat heeft Kneppelhout is gebaseerd op een werkelijke gebeurtenis. Marita heeft daar ook de achtergrondinformatie bijgegeven. Maar het past natuurlijk heel goed in dat moralistische wereldbeeld van Kneppelhout, die altijd met opvoeding bezig was. En deze verwende jongeman was niet gevoelig voor het ware, het goede en het schone. En daar ging het natuurlijk allemaal om. En,
Tegen je kin houden, dat gaat vanzelf.
Gaat het zo beter?
Ja.
Nou. Nee, moet even slikken.
Nee.
Zo?
Iets hoger.
Iets hoger?
Ja, zo.
Mooi zo.
Tegen je onderlip.
Ja. Goed, Kneppelhout en de kunst. Ik vroeg me dus af, waar komt dat vandaan? We hebben natuurlijk het prachtige boek van Wiebke Loos. Hè, over die uitgave van het dagboek en de brieven van Bilders. Met een uitstekende inleiding. Het is duidelijk dat in Kneppelhout zijn vroege jeugd, hè, een belangrijke figuur opduikt. Zijn vader was overleden toen hij 5 was, hè, maar hij had een oom van moederszijde, Nicolaas Cornelis de Gijzelaar, geboren in 1792. En daar heeft hij volgens mij de liefde voor de kunst opgedaan. Want als die man in 1873 overlijdt, dan schrijft Kneppelhout een prachtig levensbericht voor het jaarboek van de maatschappij Letterkunde, waar hij uitgebreid ingaat op wat die oom voor hem heeft betekend. Het was dus een broer van Kneppelhout's moeder, hè, de familie de Gijzelaar uit Dordrecht. Cornelis de Gijzelaar was een bekende patriot. Die moeder, dat moet een hele hautaine vrouw geweest zijn. Kneppelhout's moeder was een aristocratische vrouw met een verachting voor de Leidse bevolking. Die had niet de eer haar te bevallen. He, ze ging nooit uit. He, ze vond de singels ook maar niks. En ze keek hooghartig om zich heen. Met een ijzige blik. En ze was gekleed een paar modes ten achteren. Maar Beet schrijft in zijn dagboek: dat klopt zo verder goed met de rest dat je het bilkt. Dat hoort er dus bij. Nou, die vrouw liet dus haar zoon literaire soirées organiseren in hun huis op het Rapenburg. En daar moet ook die oom vaak gekomen zijn. Die oom was dus een aantal jaren ouder, die Nicolaas Cornelis. Hij heeft niks geschreven, maar ontzettend veel gedaan voor de kunst. En hij was begonnen met studierechten, meen ik, in Leiden, maar dat beviel hem niet. Toen is hij militair geworden. En toen Napoleon, Slag bij Waterloo, we hebben dit allemaal net achter de rug allemaal. Daar was die jonge Nicolaas Cornelis ook bij betrokken. Maar hij lag al in de voorposten, toen kreeg hij bericht dat zijn vader op sterven lag. Toen is hij teruggesneld naar huis, kreeg nog gauw de zegen van de stervende vader en ging weer terug naar het slagveld, waar hij vervolgens zwaar gewond raakte. Een ingetrapt borstbeen, 2 gebroken ribben en een zwaar gekneusde voet. Hij was niet meer geschikt voor de militaire dienst. Hij werd opgekalfaterd door een oude vriendin van zijn vader. Het heeft echt bijna een jaar geduurd voordat hij weer enigszins met krukken kon rondlopen. En toen heeft hij dus ontslag uit de dienst genomen. En is naar Leiden gegaan. Hij heeft afhankelijk nog een aantal jaren op Slot Zuilenstein gewoond. En daar heeft hij zich aan hobby's overgegeven als tuinieren en de agricultuur. Maar toen hij in Leiden kwam, heeft hij zich sterk gemaakt voor de kunstcollecties daar. En het was geen schrijver, het was een prater. Knepelhout zei, ja, als ik moet vertellen wat ik als kind allemaal van hem heb gehoord. Al die anekdotes, al die leuke verhalen, al die prachtige dingen. Hij zei, deze bericht is daar niet geschikt voor. Dat zou een groot boek kunnen worden. Jammer dat hij dat niet gedaan heeft, denk ik dan. We hadden dat graag willen weten. Maar het was echt een prater. Het was een conversatietalent. Hij had, de naam hebben we net ook al gehoord. Knepelhout schrijft over zijn oom, hij had de welsprekendheid van een Victor Hugo. En dat mogen we dus inderdaad als een compliment opvatten. He, dus deze held van Waterloo heeft verder alleen nog maar de rest van zijn leven kunst verzameld en kunst gestimuleerd en erover gekletst. Ontzettend veel gepraat. Met iedereen sprak hij daarover. Hij was in Leiden wat dat betreft heel bekend. Hij was ook betrokken bij allerlei organisaties die zich met kunst bezighielden. Hij heeft ook gezorgd voor de uitbreiding van het kabinet van prenten, tekeningen en pleisterbeelden wat toen in Leiden werd opgericht in 1815. En daar is hij nauw bij betrokken geweest. Hij kon heel goed met dames omgaan. Hij was tot hoge leeftijd niet gehuwd. Het schijnt dat een ongelukkige liefde hem heeft geteisterd in zijn jeugd. Maar hij kon heel goed overweg met, zoals hij dat noemde, dat tegenwoordig zou je dat niet meer zo doen, met de wijfjes. En hij kon zichzelf permitteren, schrijft Knepelhout, om dubbelzinnige verhalen aan die wijfjes te vertellen. Omdat hij dat op zo'n elegante en hoffelijke manier deed dat ze daar geen aanstoot aan namen. Maar met zijn neefje, die vertelt dan toch iets over zijn jeugd. Dan zat hij op schoot zo ongeveer bij zijn oom en dan liet die oom hem een prent zien en dan vroeg Knepelhout, wat stelt het voor? En dan zei die oom, daar gaat het helemaal niet om. Je moet kijken hoe die arm getekend is en hoe dat kleed valt over dat been. En dan stond er een onderschrift en dan wilde Knepelhout weten wat dat was. Dat mocht ook allemaal niet, dat deden we allemaal niet toe. Dus dat hoef je niet te doen. Verder was het ook een filantroop. Hij kon geen ellende zien. Hij gaf zijn geld vooral uit aan oude zielepieten en oude prenten, zoals het ongeveer, het zijn mijn eigen woorden, maar dat staat het ongeveer in dat levensbericht. Hij was een groot dierenvriend. Toen zijn hond dood ging, huilde hij tranen met tuiten. Maar hij heeft zijn leven lang weldadigheid gedaan. En dat geldt voor Knepelhout natuurlijk ook. Dus ik denk dat dat mecenaat ook voor een deel van die oom afkomstig is. Bovendien had hij een paar invloedrijke vrienden. De bekendste hebben recentelijk dit jaar in Leiden veel aandacht gekregen. Humbert de Superville en Jean-Émile Humbert, diens broer. Dat waren twee zonen van een kunstschilder die uit Zwitserland afkomstig was, maar in Nederland zich had gevestigd. Die jongste, 1771 geboren Jean-Émile, is bekend als de ontdekker van Carthago. Heeft u misschien met u de gelegenheid geweest de prachtige tentoonstelling Museum van Oudheden te Leiden te bezoeken? He, begin van dit jaar. Die Jean-Émile Ber was officier in het leger. Maar die wilde niet in 1795 dienen onder de Bataafse Republiek. Want hij was een orangist. En toen is hij weggegaan. En is hij op een of andere manier, ik weet niet meer precies, in Tunesië terechtgekomen, in Tunis. En hij was geïnteresseerd in oudheden, hij was militair ingenieur, is toen gaan graven. Dat mocht eigenlijk niet van de toenmalige machthebber daar. Ik denk dat het nog steeds de bij van Tunis was. Misschien herinnert u zich dat Multatuli heeft gezegd, de bij van Tunis kreeg al een koliek als hij de Nederlandse vlag maar hoorde wapperen. Maar dat was in de 17e eeuw volgens mij, maar dat goed. Er was nog steeds hun bij. Een berg ging aan het werk en heeft dus een aantal beelden opgegraven. En daarmee heeft hij de plek vastgesteld waar het oude Carthago lag. En die beelden, het is ook een heel verhaal op zich, heeft hij toen naar Leiden gebracht en verkocht aan het Museum van Oudheden wat net was opgericht. En toen is hij naar de hand nog een keer teruggestuurd door de directeur Reuvens. Maar toen is hij nooit verder gekomen dan Italië. Maar daar heeft hij ook weer allerlei dingen gekocht. Die Jean-Humbert was dus iemand die de Leidse collecties, de Leidse collecties enorm heeft uitgebreid. En dat deed dus die broer ook. Hè? Die broer, David, Humbert de Superville. Hij had de naam van zijn grootmoeder erachteraan geplakt. Die die heeft dus allerlei dingen ook aangekocht en geschonken aan dat kabinet van pleisterbeelden. Dus de huidige afdeling bijzondere collecties van de Leidse Universiteit heeft een heleboel dingen nog uit die periode. Die zijn toen overgedragen, het kabinet van pleisterbeelden, waar Humbert directeur van was. Al die spullen zijn ook in Leiden gebleven. Al die prenten en die tekeningen ook. En elke dag ging Nicolaas Cornelis de Gijzelaar, die ging op bezoek bij deze. Die ging dus kletsen tot die man doodging in 1849. En dan is die Gijzelaar nog een korte tijd... directeur geweest, maar hij vond het, daar kon hij niet goed mee omgaan. Het was nog een wispelturige man ook. Hij hield niet van tegenspraak. Hij was wel bespraakt, maar je moest het wel met hem eens zijn. Anders viel hij over je heen. Maar ik denk dus dat juist dus deze man bij de vorming van Kneppelhout een rol heeft gespeeld. En hem heeft geïnspireerd mede tot dat verhaal over die vaas. En dan schiet mij nog een laatste anekdote te binnen over die vaas. Frederik Bastet, de biograaf van Couperus, heeft me dat ooit verteld. Juliana heeft in Leiden gestudeerd en haar jaarclubje van andere dames, die wilde op een gegeven moment een soort benefiet, iets met een goed liefdadig doel organiseren, zoals dat bij chique dames hoort. En toen hadden ze gehoord dat Juliana had een hele mooie Egyptische vaas, een soort amfora met twee grote oren. En toen die mochten ze dus lenen. En toen gingen ze naar Soestdijk. En dan gingen ze aan de thee met Juliana. Die was toen de koningin. En in zijn vertrek stond op een eenzame ding. Stond die vaas. En een van die dames die gaat enthousiast op af. Pakt die vaas bij beide oren. En houdt die vervolgens in haar handen. En die vaas valt in duik stuk uiteen. Ik denk, hoe zou die mevrouw zich gevoeld hebben. Maar dat was dus niet bedoeld. Ik weet niet hoe dat verder afgelopen is, maar het is een natuurlijk heel tragisch verhaal. Maar ik denk dus dat, ik had het er vanmorgen nog met Marita over, dat die Humbert de Superviel echt onderschat is. Hij is een groot kunstenaar. Hij heeft ontzettend veel getekend ook en geëtst. En hij heeft ook een paar interessante theoretische werken geschreven. Maar het allerleukste wat die man heeft gedaan, en daar sluit ik dan maar mee af, dat is dat hij een monument heeft ontworpen dat er nooit gekomen is. Namelijk een enorme 10 meter hoge leeuw. Die zou dan bij Katwijk, een uit de kust, gericht op het zuidwesten, neergezet moeten worden. Ik geloof dat die 10 meter hoog moest zijn. Symbool van de eeuwenlange strijd van Nederland tegen het water. En als je die tekeningen ziet, dan vind je het ontzettend jammer dat dat ding er nooit gekomen is. Dus misschien kunnen we ooit een werkgroep oprichten die het ten doel stelt om dat alsnog te doen. Nou, dit was dus iets over de kunsthistorische achtergronden van Johannes Kneppelhout.